Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Lars, grote vriend.
Jaron.
Yes, een andere samenstelling.
Ja.
Even wennen, maar wel leuk.
Spannend.
Ja. Wat is jouw favoriete nieuwe samenstelling?
Ja, ik moet dan direct denken aan The Voice of Holland. Wendy van Dijk ging toen weg en toen kwam Chantal Jansen ervoor terug. Ja, ik ben wel gecharmeerd van Chantal Jansen, dus ik denk die.
Dat is een ijzersterk begin. Welkom bij de FC Afkikken podcast van 12 augustus. Een nieuwe samenstelling.
Ja.
De absolute vedettes Niel en Broes zijn er vandaag helaas niet. Een welverdiende vakantie voor de heren. Dus vandaag mag ik het samen met Lars doen. Een nieuwe samenstelling. En dat is niet de enige nieuwe samenstelling bij FC Afkikken.
Nee, gisteren groot nieuws, hè. Arco en Freek trekken de deur achter zich dicht.
Ja.
Gaan een Ajax-podcast maken bij Voetbal International, waar Freek natuurlijk hoofdredacteur is geworden. Als chef-podcast van FC Afkikken heb ik daar afgelopen anderhalf jaar echt nauw met die gasten samengewerkt. Veel leuke dingen gedaan. De 50ste aflevering in de Arena. Het Pantelitsch Event in de Vebo Boulevard. Superveel leuke andere dingen gedaan. En het is jammer. We wisten het hier natuurlijk al eventjes. Maar ik denk dat het ook weer nieuwe kansen biedt. Ik denk als we kijken naar FC Afkikken, dat we in één ding heel goed zijn. Vanuit het niets toffe dingen maken. Zeker op podcastgebied.
Met nieuwe talenten.
Ja, en ik heb hier al wat namen een beetje rond horen suizen over wat het gaat worden. En ik ben daar heel enthousiast over.
Dat is wel echt een lekkere teaser, hoor.
Ja, en ik denk, om er maar een cliché in te gooien aan het begin van deze podcast, de grote winnaar is natuurlijk de Ajax-support. Want straks heb je bij Voetbal International een Ajax-podcast met Freek en Arco. En bij ons ook gewoon weer een hele sterke line-up. Dus heb je twee podcasts om naar te luisteren.
Nou ja, je hebt mij in ieder geval enthousiast gemaakt. Hou onze kanalen in de gaten voor meer nieuws omtrent de Pantelitsch podcast en de invulling daarvan. En dat is niet het enige transfernieuws, want in de echte voetbalwereld zijn er ook wel transfers geweest.
Lille, 30 miljoen. Jonathan David, Canadees van Agent.
Ja.
Jij bent fan, hè?
Ik zit al een tijdje op de bandwagon. Ik zag een paar samenvattingen van hem in de Belgische competitie vorig jaar. Daar maakte hij eigenlijk wel een hele goede indruk. En ik had gelijk al het gevoel van, we hebben weer te maken met echt een megatalent. Dat zag Liu ook. Die hebben 27 miljoen betaald vast en 5 miljoen in bonussen. Variabel. En ik vind het echt een hele interessante transfer. Ze hebben Osimhen natuurlijk verkocht. En ik denk dat ze vrij 1-op-1 Jonathan David gaan halen en hem vervangen. Het zijn wel twee verschillende spelers, maar heel erg benieuwd. En zeker Liu is bezig aan een heel erg tof project. Een team wat ik echt wel in de gaten ga houden.
Ja, want ze hebben ook Botman.
Ja, ze hebben Sven Botman gehaald natuurlijk van Ajax. Speelde een goed seizoen bij Heerenveen. Dat is echt goed scoutingswerk, want dan merk je ook dat je in allerlei competities zit.
Ja.
Maar ook Angel Gomez, gratis overgekomen van Manchester United. Burak Yilmaz, oude Turkse vedette, gratis overgekomen. Eigenlijk een traject waar transfers worden gedaan, waar ik heel erg enthousiast van word. Ze gaan waarschijnlijk die Gabriel Magalhães gaan ze nog verkopen.
Ja.
Arsenal is daarvoor in de markt. Er is ook weer 30, 35 miljoen mee gemoeid. Ja, dan halen ze gewoon weer 100 miljoen binnen. En dat vorig jaar volgens mij 150. Dat zijn echt hele grote bedragen voor een toch relatief kleine club.
Ja, want een paar jaar geleden degradeerden ze nog een keer. En nu doen ze weer bovenin mee. Is het dan ook een ploeg waar Paris Saint-Germain rekening mee moet gaan houden?
Op dit moment nog niet. En dat komt gewoon door geld. Er zit zo ongelooflijk veel geld in Paris Saint-Germain. Dat kan je helaas, zelfs als je 3 jaar achter elkaar 150 miljoen verkoopt, kan je daar niet in één keer mee bijbenen. Nee. Kijk, wat het is. Het is heel goed beleid wat Lille voert. En uiteindelijk gaat dat, denk ik, een keer resultaten opleveren. Maar een vaste uitdager op hetzelfde niveau als Paris Saint-Germain, ja, daar zijn ze nog wel heel erg ver van verwijderd, helaas.
Ja, wat jammer is. Wat ook jammer is, is de nieuwe blessure van Sven van Beek. Het is al het zoveelste jaar op rij, die jongen die is alleen maar geblesseerd. Ja, triest.
Ja, oprecht echt verschrikkelijk. Ik vind het altijd pijnlijk om te zien als een speler geblesseerd raakt en als een speler langdurig geblesseerd raakt, wat het wel naar uitziet voor Sven van Beek. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg jammer. Natuurlijk met name voor hem zelf, maar voor Feyenoord ook. Het is niet dat ze super dik in de CV zaten, nee, in de centrale verdedigers. Dus dit is best wel gewoon weer een aderlating. En ja, wat ik zeg, je gunt dit nooit aan iemand. En zeker niet aan iemand die al zoveel pech heeft gehad.
Nee, het is ook zo'n treurig beeld als je dan die wedstrijd ziet en dan weinig supporters in het stadion. Dan zie je hem met dat kopje naar beneden alweer langs de zijlijn sjokken. Volgens mij voel je dan ook wel weer van, ja, ik licht er wel weer een tijd uit.
Ik denk dat je als voetballer, en of je nou een amateurvoetballer bent of een profvoetballer, ik denk dat je bij een blessure gelijk wel kan inschatten van, oh, dit is 2 weken. Of oh, hier zijn we echt wel maanden zoet mee, zeg maar. En je merkt aan alles dat Sven van de Beek na de blessure al dacht van, ik sta over 2 weken niet weer op het trainingsveld. En dat is gewoon, nee, ja, dat is gewoon echt heel vervelend om te zien.
Ja, eens.
Wie wel op het trainingsveld stond.
Kijk.
Een oude bekende van jou. Naast Gregory van der Wiel is ook Furjan Anita heeft zich gemeld bij RKC. Wat vind je ervan?
Ja, nou ja, 2 jaar geleden werd hij natuurlijk verhuurd aan Willem II. Toen was ik daar wel enthousiast over. Nou, hij viel niet erg op. Hij speelde daar gewoon. Anita, moet ik altijd direct denken aan die rap battle die met Leroy Fer had. Voorafgaand aan een klassieker. Was een item toen van de NOS, wat ik echt heel erg tof vond. Hij houdt van muziek. Gregory van der Wiel houdt van muziek. En ik hoop gewoon dat RKC dit jaar wat meer muziek brengt in de Eredivisie.
Ja, je zei voor de podcast, zei je al van, nou ja, nu alleen Jan Vertonghen nog.
Ja, ja, daar zag ik ook al wat tweets van langskomen.
Jan Vertonghen, Jeroen Zoet lijkt het.
Nou, dan zou je een heel leuk team krijgen.
Daar zit muziek in, maar ik ben bang dat
het hierbij blijft.
Dat deze twee jongens niet zich gaan melden in Waalwijk. Maar zeker een ontwikkeling die we in de gaten gaan houden. Want het is best wel leuk om dat soort grote namen.
Ik denk wel dat ze dat nodig hebben bij RKC. Wat ervaring ten opzichte van vorig seizoen. En ik denk dat zij ook wel hebben geleerd van vorig seizoen. Het zag er natuurlijk bij Vlagen heel leuk uit. Maar ja, punten haalden ze niet.
Nee, ik denk dat een beetje ervaring, mits fit, mits ja, echt een toegevoegde waarde, absoluut geen kwaad kan voor dit RKC.
Dat is altijd lastig te beoordelen, maar het doet natuurlijk wel goed. Er wordt weer over ze gepraat. En ik denk dat veel mensen dachten van ja, RKC vorig jaar hebben ze niet veel punten gepakt. Nou ja, mogen toch weer Eredivisie voetballen. Dat zal wel weer niks worden. En hiermee laat je toch zien van nee.
Er spreekt wel een bepaalde ambitie uit. En ja, misschien is het, zijn het spelers die niet meer van het niveau zijn die ze ooit geweest zijn. Maar er komt wel iemand binnen met Furjan Anita, met Gregory van der Wiel. Ook in de kleedkamer zal dat zijn effect hebben. Zeker interessant om te kijken hoe ze het dit jaar gaan doen. En hopen op wat meer betere resultaten dan vorig jaar.
Ja, een andere oude rot die ook een rol gaat spelen in de kleedkamer is David Silva. Die gaat naar Lazio Roma.
Ja, ja, ik denk een geweldige speler. David Silva, vanaf Valencia al een echte artiest. En bij Manchester City jarenlang de belangrijkste man geweest op het middenveld daar. Vind ik gewoon een hele mooie speler om naar te kijken. En ik ben ook wel benieuwd van, wat gaat dit weer bij Lazio doen? Zeg maar, Italiaanse competitie staat natuurlijk onbekend dat jongens die wat meer op leeftijd zijn, al over de 30 heen, daar nog een hele nieuwe carrière kunnen beginnen. En eigenlijk heb ik wel het gevoel dat dat met David Silva niet heel anders is.
Ja, zou dat een meespelen in de keuze? Dat als je wat ouder bent, maar je bent eigenlijk nog wel een hele goede voetballer, dat je denkt van, nou ja, spelers zoals ik aarden heel goed in de Serie A.
Ik denk dat dat zeker meespeelt. Ik denk dat de combinatie is van factoren. Hetgeen wat jij net zegt, sluit ik me volledig bij aan. Er zijn gewoon talloze voorbeelden van jongens die al een carrière erop hebben zitten en daar zichzelf opnieuw uitvinden. Ja. Dus dat zal zeker meespelen. En wat ook meespeelt is wat Willem Haak, de host van Lo Stadio podcast en van FC Buitenland, al aangaf, is dat de belastingregel in Italië is veranderd. Dus voor expats is het zo dat als je boven een bedrag, dus als je vanuit het buitenland in Italië komt werken, dat je over de eerste 50% van je salaris geen belasting betaalt.
Ja.
Wat natuurlijk super interessant is voor clubs, want daarmee kunnen ze voor hetzelfde bruto salaris netto veel meer aan de speler kwijt. En dat zie je ook, want Christian Eriksen, Lukaku, zijn naar van de Engelse competitie naar de Italiaanse competitie geweest, waar de lonen echt wel verschillend zijn. Maar omdat bruto en netto dichter bij elkaar liggen, wordt het een hele interessante competitie. Ja. En ik denk dat dat voor David Silva ook wel heeft meegespeeld.
Nou ja, goed voor de Serie A in elk geval.
Ja, zeker. Dat maakt het alles behalve saai. Wat wel een stuk saaier was, als ik jou mag geloven. Ik heb de andere wedstrijd gekeken. Wolves tegen Sevilla.
Ja, vorige keer toen ik voor het eerst in de FC Afkikken podcast mocht optreden met Broes. Toen had ik Werder Bremen-Heidenheim gekeken, 0-0. Was echt niks aan. Dus ik dacht, nou ja, dat gaan we nu rustig overdoen. Ik ga Wolverhampton Sevilla kijken. Goed beslagen te ijs komen. Ik zat daar klaar met mijn colaatje, bakje chips.
Even lekker avondje opgemaakt.
Ja, precies.
Je mocht opblijven.
Lekker beentjes gestrekt, inderdaad. Ik had aan papa gevraagd of ik hem helemaal mocht afkijken.
Ja.
Hij zei, hij is goed zoon, maar niet als het verlenging wordt, ga je wel gewoon het mandje in. Maar toen zat ik te kijken, ja, het was weer verschrikkelijk. Jiménez miste heel vroeg in de wedstrijd, miste hij een penalty.
Ja.
Die hij belabberd inschoot. En verder gebeurde er eigenlijk heel weinig. En Ocampos, waar jij altijd zeer positief over was, scoorde een paar minuten voor tijd gelukkig de winnende goal. Dus heb ik de wedstrijd kunnen afzien, maar nee.
Ja, het was ook best wel. Het was wel afzien, hè?
Ja. Ja, ik heb wel echt nodig dat een wedstrijd een beetje, dat er dingen gebeuren, want ik verlies wel vrij snel mijn interesse dan.
Ja, het was Wolves wilde het gewoon, stond verdedigend heel erg goed.
Ja.
En Sevilla kon niet echt een vuist maken. Ik had niet echt de mogelijkheden om daar doorheen te voetballen. Ja, dan krijg je een vrij statische wedstrijd met weinig kansen. En dan kan je nog een bakje chips hebben en een bakje cola. Of ja. en een glaasje cola. Maar
nee, dat werd hem niet. Nee, maar ik ben wel blij dat Sevilla, natuurlijk koning van de Europa League, uiteindelijk de volgende ronde haalt. Want ik had wel wat meer van ze verwacht. En ik hoop dat dat in de halve finale er wel uitkomt.
Ja, zeker. Die andere wedstrijd was wat dat betreft een stuk leuker om naar te kijken. Dat gebeurde in ieder geval een stuk meer.
Veel goals.
Veel goals. Veel goals en een heel erg goed Shakhtar Donetsk. Ze werden al getipt door de echte voetballiefhebbers van, ja, dit is weer een teampie hoor. Ze hebben weer een lekker bussie met Brazilianen aangetrokken.
Ja.
Daar is weer wat aan het gebeuren. En dat bleek gisteren ook wel.
Ja, echt knap. Voor mijn gevoel hebben ze de afgelopen jaren niet zo heel goed gepresteerd in Europa. En een paar jaar geleden stonden ze daar natuurlijk wel bekend om. Inderdaad, met dat hele blik Brazilianen. En bij RTL 7 lieten ze het zien daarna, van als zij aanvallen, dan staat er gewoon een mannetje of 6 in de 16. En dat is, nou ja, het kan kamikaze zijn, maar blijkbaar pakt het goed uit.
Ja, het is dat spel van Shakhtar wat we op zich wel gewend zijn. Dat verdedigende blok met best wel wat jongens uit Oekraïne, die dan het verdedigend moeten vasthouden. En dan inderdaad, als ze eruit komen, komen ze er ook echt uit. En dan komen ze eruit met zes Brazilianen onder leiding. Kijk, in de spits heb je natuurlijk Junior Moraes. Een wat oudere vedette, liet het gisteren weer zien. Op middenveld heb je één speler waar ik heel erg enthousiast van word. Dat is die Marcos Antonio. Nog dat schot op de lat had hij.
Ja.
Echt een hele, hele goede voetballer. Daarnaast heb je nog Tyson, ook een ervaren Braziliaan. Maar je hebt ook nog Tete, Marlos. Er zit gewoon weer heel erg veel talent in. En een team waar ik best wel blij van word als ik ernaar ga kijken. Zeker als je inderdaad die wedstrijd van Sevilla en Wolves ernaast zet. Vind ik het leuker als ik dan een wedstrijd ga kijken. En er gebeurt zoveel op het veld. En dat gebeurde het. En gisteren werd het 4-1. Door. En ja, zijn ze eigenlijk geen enkel moment in de problemen geweest.
Nee, we gaan het zo hebben over het vervolg van het toernooi. En ik ben wel benieuwd of jij denkt dat ze ook daadwerkelijk aanspraak maken op Europa League winst. Maar een dag daarvoor speelde Inter natuurlijk tegen het Leverkusen van Peter Bos. Peter Bos weer uitgeschakeld. Ze hadden weinig kans. Inter overtuigend door.
Ja, ja, ik kan er eigenlijk weinig anders van zeggen. Ik had, de strijd eigenlijk gelijkwaardiger verwacht. En misschien wel gehoopt ook. Toch altijd wel een zwak voor het voetbal van Peter Bos.
Ja.
Alleen inderdaad, precies wat je zegt, eigenlijk nooit echt een vuist kunnen maken. Lukaku was ongelooflijk goed. Eigenlijk zoals dit hele seizoen al de absolute man bij Inter. En dat is jammer voor Peter Bos. Maar aan de andere kant ook geen schande om van dit Inter te verliezen.
Nee, maar dit is wel zo. Bij Peter Bos gebeurt het natuurlijk wel vaker. Het is niet dat hij helemaal tactisch de boot in ging. Maar ik denk dat met ons heel veel mensen hadden verwacht van, nou ja, met Havertz en een goed, leuk team, dit kan wel eens wat worden, maar...
Ja, ja, precies dat. Precies dat. Ik had aan de hand van Kai Havertz gehoopt dat ze echt een gooi zouden doen naar die titel. Ik had het Bos gegund, maar wat ik zeg, het heeft er geen enkel moment in gezeten, die wedstrijd. En een zeer terechte winnaar met Inter.
Ja, en dan hadden we nog Manchester United FC Kopenhagen. De wedstrijd van Calle Johnson, oud keeper van NEC. Ik denk dat iedereen het wel heeft gezien die enigszins voetbal volgt. Die gozer had magneten aan de handjes.
Het, echt, echt heel erg knap. Een geweldige wedstrijd, we hadden het erover. Jij bent al jarenlang keeper, ik door blessures sinds 3 weken... Maar jij...
Nu gaan mensen uittunen. Hè? Nu ze horen dat 2 keepers aan het praten zijn, dan is het klaar.
Ik was vroeger nummer 10.
Kijk, jij maakt het nog goed.
Even on the record. Ben ik het helemaal mee eens. Maar jij zei het zelf al van, er is 1 keer in je leven heb je een wedstrijd dat je alles pakt.
Ja.
Nou, dit was zijn moment.
Ja, en dit was het perfecte moment voor hem. Want als je dan een keer goed keept, doe dan maar kwartfinale Europa League tegen Manchester United. Jij zei ook van, hij wordt al genoemd in de Engelse pers hier en daar.
Ja, zo optimistisch, ja. Zo optimistisch is de voetbalwereld dan ook wel weer. Een geweldige prestatie. Hij had letterlijk alles. En Kopenhagen was echt nog wel heel dichtbij een overwinning. Oviedo kreeg nog een hele grote kans. Een kans!
Je lijkt Maarten de Fokkert wel. Nu word je echt een keeper. Die slaat ook altijd totaal over in zijn stem.
SO Core Podcast. Rasmus Falk, een hele goede actie, legde terug. Bal kwam bij Oviedo en die miste in de 65ste minuut. Daarna speelde Manchester United eigenlijk vrij degelijk uit. Ze kwamen heel snel in de verlenging op voorsprong. Hele goede actie van Martial. Die werd wederom gehouden door Calle Johnson. Daarna kregen ze een penalty, wel heel makkelijk gegeven. Ja. En daar had hij geen antwoord op, overtuigd ingeschoten.
Ja, dat was wel een goede penalty in tegenstelling tot die van Raúl Jiménez.
Zeker, zeker. En met als resultaat dat je wel 2 heerlijke affiches krijgt op zondag en maandag.
Ja, Sevilla United op zondag, maandag Inter Shakhtar. Heb je voorspellingen? Wat denk jij?
Ik denk dat Shakhtar het gaat redden. Dus die gaan in ieder geval de finale bereiken. En ik denk dat United de hegemonie van Sevilla gaat doorbreken. Die gaan het niet winnen. Die gaan het niet redden tegen United. Dus ik denk dat de finale United tegen Shakhtar wordt. Jij?
Ja, ik hoop vooral op United-Inter. Want dat is een affiche. Ja, dat spreekt voor zich. Ik weet niet of je dan de leukste wedstrijd krijgt. Maar dat zou toch wel weer... Dat is Champions League waardig. Zeker als je 10 jaar geleden of zo.
10 jaar geleden, dan had je echt een Champions League affiche te pakken, inderdaad. Dus in ieder geval wat ik wel denk, ik vind echt 4 hele leuke overgebleven teams. Dus hoe het ook gaat lopen, denk ik dat we een hele mooie finale krijgen. Uiteindelijk een winnaar gaat ook de Champions League in. Voor AZ is die weg naar de Champions League nog een stukje lastiger.
Ja, die moeten 3 potten.
Ja, die beginnen in de tweede voorronde. Daarna komen ze Victoria Pilsen tegen. Nu heb ik het geluk dat ik met een absolute Tsjechië-kenner zit.
Precies, ik weet er alles van.
Ja, vertel maar, Victoria Pilsen.
Ervaren ploeg.
Ja.
Lastig, kom je moeilijk doorheen. Nee, ja, weet je, we hadden het erover. We zaten die loting te kijken. Toen kwam Victoria Pilsen uit de koker. Toen zeiden we wel direct van, het is fijn voor AZ dat ze thuis spelen. In eigen stadion, over precies 2 weken. En de grote vraag is gewoon een beetje van, zijn ze er klaar voor?
Ja, dat is zeker waar, want ze wisselen de resultaten in de voorbereiding. Je hebt nog niet het AZ gezien van voor de COVID-stop. Dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Maar er moet wel wat gebeuren, want die wedstrijd is gewoon over 2 weken al.
Stenks is volgens mij nog een beetje geblesseerd. Boadu had wat pijntjes, een training gemist. En het grote euvel daar zit, centraal achterin.
Ja, ze missen gewoon een centrale verdediger. Wuitens is weg. En op dit moment, Leeuwin heb je daar centraal achterin. Ja. Kramer heb je er centraal achterin.
Ja, Kramer. Nieuw is helemaal voor Joris Kramer.
Ja,
Nieuwe centrale verdediger AZ. Ja, ik ken hem niet.
Ik ook niet, maar als Nieuw het zegt, die zal er wel kijken
op hebben. Ik zit op de bandwagon.
Als Nieuw iets zegt, dan zal het wel waar zijn inderdaad.
Nee, maar, ja, daar moeten ze iemand halen. Terrence Kongolo werd genoemd. Die lijkt het niet te worden, want dan moeten ze 100% van het salaris overnemen om hem te huren. Dat kan AZ volgens mij niet betalen.
Nee.
Ook Wesley Hood wordt genoemd. En dat vind ik wel een interessante, want Wesley Hood heeft een relatie met Emma Heesters, de zangeres. En die zijn natuurlijk tijdens de COVID-stop veel samen geweest, genoten van elkaar. En nu moet hij terug naar Southampton, waar hij niet heel veel uitzicht heeft op speeltijd. Dus ik zeg van, nou ja, dit is 99% de zekerheid. Je Wesley Hood, nou ook maar.
Jij hebt nu alweer je waarde bewezen in deze podcast.
Precies.
Dit is on the spot een transferjost die we denken. En volledig valide in mijn optiek. Het enige wat ik kan zeggen is, AZ gefeliciteerd met Wesley Hood.
Ja, precies. Andere transferjosties zijn David Neres stekte Mateus Henrique van Gremio onder een Insta-post van zichzelf en Anthony. En dan met twee van die oogjes, weet je wel, van kom ook. Nou ja, nu ken ik die hele speler niet, maar jij ongetwijfeld wel.
Ja, dit is... ga ook niet doen alsof ik iedere wedstrijd naar Gremio kijk. Maar nee. Deze jongen maakt al veel indruk bij de jeugdteams van Brazilië. En het is een hele goede nummer 6. Echt iets wat Ajax nu een beetje mist. Dat is natuurlijk echt een beetje het moeilijke plekje wel voor Ajax. Die dubbele nummer 6. Wie gaan daar nou spelen? En ik denk dat Mateus Henrique het perfecte antwoord is. Als ik wat beelden van hem heb gezien. Voetballende nummer 6. Technisch heel erg onderlegd. Kan snelheid brengen in die eerste fase. Een beetje wat Ajax af en toe miste. En daarnaast verdedigend ook gewoon heel erg goed. Dus ik werd heel erg enthousiast van David Neres, wat hij op Instagram zette. Dus we gaan het zien.
Ja, jij versterkt dat gevoel natuurlijk alleen nog maar meer. Ik zie die oogjes, ik denk van, nou ja, ik ken de speler niet. Maar uit het verleden is gebleken van dat ze wel eens goed zitten met Neres, met Sanchez. En als jij zelfs positief bent, laat maar komen die speler. Vorige week was er natuurlijk een discussie tussen Gusteel en Nieuw. Van wat is nou een transferjostie? Ed Dava Vitesse merkt een foto van Michael van der Werf op in het park van Arnhem. Topparkie, Sonsbeek. Kan je lekker een biertje drinken. Maar hij dacht van, is dit een transferjostie? Wat vind jij?
Ik vond dat Gusteel het echt goed uitlegde. Gusteel legde uit van, ja, als een speler op een plek is wat onlogisch is, dan is er een grote kans dat er wel wat meer speelt. Maar als een speler teruggaat naar een plek waar hij ooit gevoetbald heeft, dan kan het ook heel makkelijk zijn dat hij daar nog gewoon vrienden heeft en op bezoek is, zeg maar. Ja, en Mike van der Werf heeft daar natuurlijk lang gevoetbald. Dus vind ik het al minder een transferjostie. Zeker na de pitch die ik net gehoord heb van jou over het park.
Over het Sonsbeek Park.
Ja, dan denk ik dat hij daar eerder voor een biertje was dan voor een contract.
Oké, okay. Ja, duidelijk. Die gaat dus niet komen. Wesley Hood en Henrique is rond. Of bijna rond. Of moeten ze doen. En Van der Werf blijft lekker waar hij is. Dan gaan wij vooruitblikken op de UEFA Champions League.
Ja, zeker.
Die gaat weer beginnen. Want ik vind het heerlijk. Kijk, de UEFA krijgt heel vaak kritiek over dingen die ze verkeerd doen. Nu hebben ze het echt heel erg goed gepland. Ze hebben die Europa League losgepland. En dan daarachteraan krijg je gewoon weer 4 dagen Champions League. En dan krijg je weer Europa League. Ik denk de voetballiefhebber kan zijn pret niet op.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
Vanavond Atalanta, Paris Saint-Germain.
Hou onze kanalen sowieso in de gaten. Want Willem Haak is vorige week naar Atalanta gegaan.
Ja.
Of naar Bergamo. En daar heeft hij een kleine reportage gemaakt van de stad. Niet alleen het voetbal, maar ook hoe ze daar met de brandhaard van COVID zijn omgegaan. Echt een heerlijke kleine, ik zou bijna zeggen docu-achtige beelden, zeg maar. Die je echt een beetje in die sfeer brengen. En waarbij je misschien nog net wat meer fan gaat worden van Atalanta dan je misschien op dit moment was. De grote underdog vanavond.
Ja. Hij heeft Hans Hatenboer gesproken.
Ja.
Wat ook tof is. Ik denk, ik heb wat foto's gezien en ik heb het filmpje zelf ook al gezien. En het komt zometeen online op onze kanalen, ons YouTube-kanaal.
Heel erg nice. En dan nu naar de wedstrijd, want het wordt wel echt een hele pittige pot voor Atalanta.
Ja.
Dat werd het al, maar ze hebben nu ook hun vaste doelman ontbreekt.
Ja.
Die heeft zijn kruisband gescheurd. Dat ga je wel voelen. Sportiello is zijn vervanger. Een redelijk ervaren doelman. Geen slechte keeper, maar niet het niveau van Golini. Dus daar, ja, dat is wel een knauw die ze wat dat betreft krijgen. Ook geen Ilicic.
Nee, die heeft privéproblemen.
Ja, het is een beetje geheimzinnig wat er nou echt aan de hand is. Want er is geen echte definitieve uitspraak nou gedaan van wat er nou precies aan de hand. Het wordt inderdaad omschreven als privéproblemen. Natuurlijk is dat een gemis, maar na de COVID-stop heeft hij al relatief weinig gespeeld. Dus niet iets waar ze nu ineens in moeten omschakelen. Maar het zijn natuurlijk wel ingrediënten dat deze hele lastige klus nog lastiger maakt.
Ja, want Paris Saint-Germain heeft een perfecte aanloop. Ze hebben 2 bekerfinales gespeeld, gewonnen. En alles bij hun draait om de Champions League. Ik denk dat wat dat betreft dit wel echt een goed moment is voor hen.
Ja, 100%. Zoals de heren van de voetbalpodcast al aangaven. Het is nu of nooit voor Paris Saint-Germain. Het deelnemersveld is nu redelijk gunstig. In de zin van Liverpool is eruit, Real Madrid is eruit. Er zijn al echt de grote jongens gesneuveld. En Paris Saint-Germain, zoals jij terecht aangeeft, hun absolute doel is om met die Champions League naar huis te gaan. En dan is Atalanta een hoorde die ze kunnen nemen en die in principe genomen moet worden. Als jij jongens als Neymar, Mbappé en Di Maria voorin hebt, Verratti, Marquinhos. Ja, dat zijn gewoon echt absolute top. En dat niveau aan spelers heeft Atalanta niet. Dus zouden zij deze wedstrijd moeten winnen? Maar ja. Zouden.
Je weet het nooit. Morgen is dan Red Bull Leipzig tegen Atletico Madrid. Voor Leipzig toch een beetje een voorbereidingstoernooitje.
Ja, als je Nagelsmann mag geloven wel. Die omschreef het doodleuk als een bijna vriendschappelijk toernooi.
Is dat perfect in de underdogrol kruipen?
Ik heb weinig gezien dat een trainer op deze manier in een kwartfinale van de Champions League zegt van, goed, is een prima oefentoernooitje dit.
Ze even lekker warm natuurlijk worden. Geen Werner, geen Konaté, geen Poulsen.
Ja,
dat lastig verhaal.
Allereerst zijn het natuurlijk twee manieren voetbalfilosofie die totaal en volledig tegenovergesteld staan. Leipzig is een frivol team, leuk pressen, veel risico nemen, hoog voetballen, snel voetballen, direct voetballen. Allemaal ingrediënten wat het leuk maken om naar een wedstrijd van Leipzig te kijken. Je kan prima op zaterdagmiddag een keer Leipzig aanzetten en de kans dat je 90 minuten wordt vermaakt is heel erg groot. Dat doen ze ook met hele leuke spelers, talentvolle jongens.
Ja.
Van Dani Olmo tot een Kuku. Dat zijn echt spelers waar wat gebeurt op het veld. En dan heb je daar tegenover de machine van Atletico Madrid. Als je van voetbal tactisch houdt, is dat superleuk. Als je daar niet van houdt, is het over het algemeen een beetje saai. Nu zit ik meer aan de kant van, ik kan best wel genieten van een perfect uitgevoerde tactiek. Ja. Maar ja, ik kijk liever naar het spel van Leipzig. Alleen, ik denk wel dat Atletico de ervaring heeft en het tactisch zo goed is dat zij deze wedstrijd wel gaan winnen. En dat de jonge naïviteit gaat worden afgestraft door Atleti.
Ik denk dat dit toernooi in deze opzet, in die korte tijd, de teams van Simeone zijn altijd super fit. Tactisch heel gedisciplineerd. Alles gaat over één wedstrijd. Ik denk dat dit best wel eens het moment kan zijn dat Simeone eindelijk zijn Champions League wint.
Ja, ik ben het daar best wel mee eens. Ik zie een half finale voor me. Paris Saint-Germain tegen Atletico. En als je een team hebt wat dit Paris Saint-Germain kan verslaan en kan verdedigen en tegen de altijd aanvallende geweld kan opboksen, dan kom je heel snel in mijn optiek uit bij Atletico Madrid. En ja, dan sta je in de finale als je die weg zou uitlopen. Dus ik sluit me eigenlijk wel aan bij jou.
Ja, aan de andere kant zitten natuurlijk nog Bayern en Barça, die later onderling uitmaken wie de halve finale gaat halen. En Bayern is wel echt heel erg sterk en topfavoriet, toch?
Bayern is voor mij van de teams die nog over zijn gebleven, van de 8 teams, vind ik hun by far het sterkst. Ook hoe zij Chelsea weer even wegzetten, zo moeiteloos. Dat is dat getuigt van zoveel kwaliteit. Een trainer die het voor elkaar heeft, Lewandowski, die het beste seizoen uit zijn carrière speelt. Alles klopt daar op dit moment. En zeker de sterkste ploeg nog in deze Champions League die over is gebleven.
Nou ja, we gaan het zien. Vrijdag natuurlijk weer een nieuwe FC Afkikken podcast, waarin Niel gewoon weer terug zal zijn. Daarin zullen ze vooruitblikken op Bayern Barcelona. Maar eerst deze twee wedstrijden. Wat vond je ervan, van deze nieuwe samenstelling, Jeroen?
Ja, fijn. Zo zie je maar weer dat niet alle verandering slecht is.
Denk je dat veel mensen zijn blijven hangen?
100%.
Die hier nog zijn.
Ik maak me daar totaal geen zorgen over.
Nee.
Heb je nou zoiets van, weet je, al die podcast, ik kan er geen genoeg van krijgen. Dat komt goed uit. Want er is vandaag ook gewoon een nieuwe Pantelits podcast uitgekomen. Ja. Waarbij het laatste Ajax, de laatste perikelen rondom Ajax weer besproken worden.
Ja, want dat is het natuurlijk. Ze hebben een transfer gemaakt, maar uiteindelijk Ajax blijft Ajax. Daar kan je altijd over praten. Dus ook vandaag gewoon weer een Pantelits-podcast.
Zeker. En de voetbalpodcast, ook even ingezoomd op het nieuwe Ajax. Ook even vooruitgeblikt op de Champions League wedstrijden. Ja. Zeker een aanrader. Sam en Jimmy praten hier weer helemaal bij over de voetbalwereld.
Hebben zij het nog over Emma Heesters gehad?
Ik gok van wel. Okay. Zeg maar, als ik die jongens een beetje ken.
Precies. En de PSV-podcast. Die gasten zijn begonnen aan hun tweede seizoen. En dat gaat heel erg goed, heel erg leuk.
Ik vind het echt een hele leuke podcast. Ja.
Guus ging naar Duitsland. Heeft deze week opgenomen met Rick Elfrink. Want Lennart staat op het punt vader te worden. En die gasten die kunnen echt goed uitleggen hoe het nieuwe PSV vorm aan het krijgen is. En ik moet zeggen, ik ben niet voor PSV, alles behalve zelf. Maar ik vind het wel leuk om te luisteren.
Ja, zeker. En na het luisteren van die podcast krijg ik ook steeds meer zin om PSV aan het werk te zien onder Roger Schmid. Dus genoeg luistermateriaal ook in de komende dagen en komende weken. Hou ons in de gaten en tot vrijdag.
Ciao.